Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige uitzending over twee koningen bracht ons even buiten Israël. In het huis van de opperbevelhebber van het Syrische leger woont een Joods slavinnetje. En zij valt op door haar trouw aan God. Ondanks alles wat ze heeft meegemaakt en de heidense omgeving waarin ze woont, is ze haar geloof in de Heere God niet kwijtgeraakt. Als ze hoort van de melaatsheid van Naaman, de opperbevelhebber van de koning, vertelt ze haar meesteres over de profeet Elisa. Ze is niet bang om te vertellen over de profeet van de God die in Syrië niet gediend werd. Ze weet dat genezing bij God mogelijk is. Ze is ook niet uit op het slechtste voor de mensen waar ze als slavin moet werken. Ze vertelt waar zij denkt dat genezing te vinden is. Naaman reist met een aanbevelingsbrief van de koning naar Israël. De verhouding tussen beide landen was in die tijd behoorlijk gespannen. Als de Israëlische koning hoort dat Naaman om genezing in zijn land komt, zakt de moed hem in zijn schoenen. Hij gaat ervan uit dat dit tot een oorlog zal leiden, want hij kan immers niemand beter maken. Wat een verschil tussen dat meisje en de koning. Zij, ver van huis, standvastig in haar geloof. De koning, die in het land van God woonde, die zou kunnen weten dat God alle macht heeft over leven en dood, hij kijkt niet omhoog. Elisa moet er notabene zelf achteraan en zegt, stuur hem toch naar mij, zodat hij zal weten dat er een echte profeet in Israël is. Met andere woorden, dan zal hij zien dat de enige ware God almachtig is. Naaman reist inderdaad naar Elisa en krijgt de opdracht om zich 7 keer in de Jordaan onder te dompelen. Dat is te veel voor de trots van Naaman. Dat wil hij niet doen. Ook trots kan dus een struikelblok zijn om naar God toe te gaan. Maar de dienaren van Naaman hebben echter de moed om hem daarop aan te spreken. En zij adviseren hem om het toch te proberen. Zo moeilijk is het niet. Als Naaman dan inderdaad in de Jordaan doet wat de profeet zei, komt hij er genezen uit. Hij gaat gezond terug naar zijn land. Maar dat niet alleen. Hij heeft ook de ware God leren kennen. En voortaan zal hij deze God dienen. We gaan verder in 2 Koningen 6.
Het wonder dat in 2 Koningen 6 wordt beschreven, vindt plaats terwijl Elisa bij de jonge profeet is in de buurt van de Jordaan. Op verschillende plaatsen in de boeken Samuel en Koningen komen we groepen profeten tegen die samen optrekken. Dergelijke profetengroepen bestonden al in de tijd van Samuel. Ook bij de 100 profeten die door Obadja verborgen werden gehouden voor Achab en Izebel, zullen we aan 1 of meer profetengroepen moeten denken. Mogelijk komen deze groepen overeen met de zonen van de profeten, die in verband met Elisa worden genoemd. Er waren verschillende van dergelijke profetengroepen, in ieder geval in Bethel, Jericho en Gilgal. Van de profetengroep in Jericho weten we dat deze uit meer dan 50 mannen bestond. Economisch gezien behoorden de profetenzonen tot de armen in de samenleving. Wellicht dat de wonderen, die Elisa verrichtte, in eerste instantie binnen de profetengroepen verteld werden. Vaak neemt men aan dat de profeten een leefgemeenschap vormden. Toch zijn hiervoor geen harde aanwijzingen. De jonge profeten waren vermoedelijk leerlingen van Elisa. Soms traden ze ook zelf op als profeet. Sommige uitleggers geven aan dat de jonge profeten een soort gilde vormden, met een duidelijke leider, waarin profetie beroepsmatig werd beoefend. Maar er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de profetie in het oude Israël op een dergelijke beroepsmatige wijze werd beoefend. Dat de jonge profeten vrijwel uitsluitend in verband met Elisa worden genoemd, maakt dat ook onwaarschijnlijk. 2 Koningen 6, vers 1 en 2. Op een dag kwamen enkele jonge profeten bij Elisa en zeiden tegen hem, zoals u ziet, is ons woonhuis te klein. Zegt u nu eens, als onze meester, kunnen wij niet bij de Jordaan een nieuw onderkomen neerzetten? Er is daar genoeg hout voorradig. Goed, stemde hij toe, begin er maar mee. In de Hebreeuwse grondtekst is de plaats waar wij wonen, hier vertaald met ons woonhuis, ook te vertalen met de plaats waar wij zitten. De te klein geworden ruimte is in dat geval de plaats waar de jonge profeten met Elisa samenkomen. Het is mogelijk dat we daarbij niet zozeer moeten denken aan een huis, dat woord wordt hier ook niet in de grondtekst gebruikt, maar aan een eenvoudig dak op palen, dat beschutting moet bieden tegen de zon. Ze stellen voor samen naar de Jordaan te gaan en daar van boomstammen, balken te kappen en een nieuw onderkomen neer te zetten. Elisa vindt het goed. 2 Koningen 6 vers 3 tot en met 5. Heer, wilt u alstublieft met ons meegaan? Stelde een van hen voor. Dat is goed, zei hij. Bij de Jordaan aangekomen begonnen zij bomen om te hakken. Maar terwijl een van hen uithaalde voor een flinke slag, vloog het blad van de steel en viel in de rivier. Och, heer, wat nu? Ik had die bijl geleend, schreeuwde hij. Als een van de profeten Elisa vraagt zelf ook mee te gaan naar de Jordaan, doet hij dat. Bij de rivier aangekomen, beginnen de profeten bomen te kappen. Langs de oever van de Jordaan groeide, naast veel laag struikgewas, voornamelijk kleine populieren en wilgen. Dat de profetenzonen hier bomen kapten en niet in de meer landinwaarts gelegen bossen, waar men hout kon vinden dat geschikter was om mee te bouwen, kan het beste verklaard worden met het feit dat de jonge profeten hun nieuwe onderkomen niet ver bij de Jordaan vandaan wilden bouwen. Bij een van de profetenzonen die aan het hakken is, schiet plotseling het ijzer van de bijl van de steel. Het ijzer belandt in het water. Met een noodkreet roept hij Elisa om hulp. Want de kostbare bijl was niet zijn eigendom, maar geleend. IJzeren gereedschap was toen wel kostbaar, maar vermoedelijk niet onbetaalbaar. Dat de profetenzoon het verlies van de bijl en de kosten die hij moet maken om de bijl te vervangen, als een groot probleem ervaart, impliceert een relatieve armoede. In onze tijd is het geen probleem om na zo'n ongelukje een nieuwe bijl voor de eigenaar te kopen. Maar voor deze jonge profeet was het wel een probleem. 2 Koningen 6 vers 6. Waar is hij gevallen? Vroeg Elisa. De jonge man wees de plek aan, waarna Elisa een stok sneed en die in het water gooide. Zodra de stok erin lag, kwam het blad van de bijl bovendrijven. Pak hem maar, zei Elisa, en de jonge man deed dat. Elisa vraagt waar het ijzer in het water is gevallen. Als de jongeman de plek heeft aangewezen, snijdt Elisa een stuk hout af en werpt het naar de plaats waar het ijzer is ondergegaan. Daarop komt het ijzer bovendrijven. Er zijn vele pogingen gedaan om het gebeuren op een natuurlijke manier te verklaren, maar de tekst geeft daar geen aanleiding toe. Er wordt nadrukkelijk gezegd dat het blad van de bijl kwam bovendrijven. En daarmee wordt het wonderlijke karakter van het gebeuren benadrukt. We moeten dan ook denken aan een wonder dat dankzij goddelijk ingrijpen de natuurwetten even terzijde stelt. Het werpen van een stok moet dan ook als een symbolische handeling worden verstaan. Op Elisa's aanwijzing pakt de profetenzoon het ijzer uit het water. Door het wonder dat plaatsvindt, toont de Heere opnieuw zijn zorg voor degene die hem dienen en hun vertrouwen stellen in Elisa als profeet van de Heere. Aan de andere kant zijn de gebeurtenissen bij de Jordaan ook hoopgevend. Er zijn jonge profeten, dienaren van de Heere, en ze nemen toe in aantal. Kennelijk wordt door Elisa's bediening het godsdienstig verval, waar sprake van was onder Agab en zijn zonen, een halt toegeroepen, zoals de Heere al aan Elia had beloofd. 2 Koningen 6 vers 8 tot en met 11. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël. Hij beraadslaagde met zijn officieren en zei tegen hen, wij trekken onze troepen daar en daar samen. Zo gauw hij dit te horen kreeg, waarschuwde Elisa de koning van Israël met de woorden, ga niet naar die en die plaats, want de Syriërs hebben hun troepen daar verzameld. De koning stuurde daarom zijn mannen naar de plaats die Elisa had genoemd en legerde daar zijn troepen, zodat de Syriërs niets konden beginnen. Dit gebeurde een aantal malen. De koning van Syrië stond voor een raadsel. Hij riep zijn officieren bijeen en bulderde, wie van jullie is de verrader? Wie heeft de koning van Israël over mijn plannen ingelicht? De koning van Syrië beraadslaagt met zijn adviseurs en generaals over een geschikte plek om zijn troepen te legeren. Sommige uitleggers geven aan dat zij op grond van verschillende vertalingen denken aan het leggen van een hinderlaag. Elisa waarschuwt de koning van Israël dat het Syrische leger zich op die plaats bevindt en dat hij er niet onverhoeds langs moet trekken. Kennelijk vermoedt Elisa dat de Israëlieten het onderspit zullen delven of in een hinderlaag zullen lopen. Daarop stuurt de koning van Israël zijn mannen naar de plaats waarvoor Elisa hem heeft gewaarschuwd. Zo kan hij het doen en laten van de Syriërs in de gaten houden. De situatie herhaalt zich meermalen. De gebeurtenissen leiden tot argwaan bij de koning van Syrië. Hij roept zijn dienaren bijeen, want hij vermoedt dat er een verrader in hun midden is en wil dat uitzoeken. Maar iedereen is loyaal aan de koning. 2 Koningen 6 vers 12. Wij hebben het niet gedaan, heer, antwoordde een van zijn officieren. De profeet Elisa doet dit. Hij is zelfs in staat de koning van Israël te vertellen wat u in de beslotenheid van uw slaapkamer zegt. Een van zijn officieren geeft de verklaring voor wat er is gebeurd. Elisa, de profeet uit Israël, heeft inzicht in de geheimen van de koning en deelt die mee aan de koning van Israël. In de beslotenheid van uw slaapkamer is een manier om te zeggen dat iets in het verborgene, in het geheim is gezegd. Maar in het Bijbelboek Prediker wordt de mens aangemoedigd om ook in het verborgene bedachtzaam te zijn. Het is opvallend dat Elisa kennelijk ook bekendheid genoot buiten de grenzen van Israël. Het illustreert hoe hoog de profeet in aanzien stond. Het is mogelijk dat de genezing van Naaman een rol heeft gespeeld bij Elisa's bekendheid in Syrië. De Heere had de plannen van de Syrische koning aan Elisa geopenbaard, en Elisa had de koning van Israël gewaarschuwd. 2 Koningen 6 vers 13. Probeer te weten te komen waar hij zich bevindt, dan zullen wij troepen sturen om hem gevangen te nemen, riep de koning uit. Enige tijd later ontving hij bericht dat Elisa in Dothan was. De koning van Syrië besluit om Elisa gevangen te nemen. Daartoe geeft hij opdracht de profeet op te sporen om erachter te komen waar Elisa zich bevindt. Elisa blijkt in Dothan te zijn. Dothan, het huidige Tel Dothan, lag ongeveer 18 kilometer ten noorden van Samaria. De stad beheerste een van de toegangen tot het dal van Jezreel en lag aan een hoofdweg van Egypte naar Mesopotamië en was daardoor van grote strategische waarde. Dothan lag op een ongeveer 45 meter hoge heuvel en was omgeven door sterke muren. De reden waarom Elisa in Dothan was, wordt niet genoemd. Ook over een eventuele profetengroep in Dothan weten we niets. Sommige uitleggers vermoeden dat Elisa Dothan aandeed als hij op doorreis was van Samaria naar de Karmel of omgekeerd. 2 Koningen 6 vers 14 tot en met 16. Op een nacht stuurde de Syrische koning een grote troepenmacht met vele strijdwagens en paarden om de stad Dothan te omsingelen. Toen de dienaar van de profeet de volgende morgen opstond en naar buiten liep, zag hij overal rond de stad soldaten, paarden en strijdwagens. Meester, kijk daar eens. Wat moeten we doen? Riep hij naar Elisa. Maar Elisa stelde hem gerust. Wees maar niet bang, ons leger is groter dan dat van hen. Een grote, dat wil zeggen sterke troepenmacht, lijkt op het eerste gezicht in contrast te staan met het doel van de missie, het gevangen nemen van één man. Maar in het licht van de gebeurtenissen uit 2 Koningen 1 is het begrijpelijk. De noodzaak om een grote troepenmacht te sturen zal mede bepaald zijn door de grote afstand die de Syriërs moeten afleggen. Dwars door, voor hen vijandelijk gebied, vermoedelijk via Bethsan, en door het dal van Jezreel, waar ook het sterke Megiddo lag. Er wordt geen tegenstand van het leger van Israël vermeld. Dat betekent dat de Syrische actie een bliksemactie was. Als Elisa's dienaar de volgende morgen vroeg naar buiten gaat, ziet hij om de stad het sterke leger met paarden en wagens. Hij vraagt Elisa wat ze nu moeten doen. Kennelijk beseft hij dat de Syrische troepen het op de profeet Elisa hebben gemunt. Elisa zegt hem dat hij niet bang hoeft te zijn. Het leger van Syrië lijkt wel groot en sterk, maar het is vergeleken met de troepen die de profeet omringen in de minderheid. De reactie van de jonge man wordt niet vermeld, maar vermoedelijk zullen Elisa's woorden hem weinig geruststellend in de oren hebben geklonken. Omdat hij geen medestander ziet, maar alleen een enorme vijandelijke overmacht. 2 Koningen 6 vers 17. Toen bad Elisa, Heere, open de ogen van mijn dienaar en laat het hem zien. En de Heere opende de ogen van de jonge man, zodat hij kon zien hoe de berghellingen wemelden van de strijdwagens en paarden van vuur rondom Elisa. Na het gebed van Elisa ziet zijn jonge dienaar wat de profeet zelf al lang heeft gezien. Tot zijn verbazing ziet hij dat Elisa wordt omringd door strijdwagens en paarden van vuur. Vuur is in het Oude Testament een teken van Gods heilige tegenwoordigheid. Hemelse strijders beschermen Elisa. In Psalm 68 vers 18 is te lezen dat God vele duizenden strijdwagens bezit. En in Psalm 91 belooft de Heere dat wie bij hem, God de Allerhoogste, schuilt, rustig kan slapen. Waarom? Dat lezen we in vers 12. Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat. Luisteraar, ik kan mij voorstellen dat iemand denkt, waren die vurige wagens er in mijn leven nu ook maar geweest? Als een mens wordt bestormd door allerlei vijanden, kan het gevoel al snel opkomen dat je door iedereen verlaten bent en in de steek gelaten. In het donker en bedreigd door banden van de dood roept een mens al gauw, waar is de God van Israël gebleven? Is de Heer er nog wel voor mij? In dit verband kan het daarom een bemoediging zijn om bij de gebeurtenissen rond Dothan in 2 Koningen 6 even terug te gaan in de tijd, naar Genesis 37. In Genesis 37 gaat het over de dromen van Jozef. Zijn familie is er niet blij mee. Zijn broers vragen hem smalend, als hij zijn dromen met de schoven heeft verteld, dus jij wilt ons de baas zijn. Jij denkt dat wij allemaal voor jou gaan buigen. Zijn broers kregen een hekel aan hem en hadden al lang ontdekt dat Jozef de lieveling van hun vader Jacob was. In Genesis 37 krijgt Jozef van zijn vader opdracht om zijn broers te gaan bezoeken, om te kijken hoe het met hen en de schapen gaat. Jozef vindt zijn broers bij Dothan. Maar wat gebeurt er dan? Als zijn broers hem zien aankomen, roepen zij, kijk, daar komt die grote dromer aan. Vooruit, laten we hem doden en dan in een waterput gooien. Uiteindelijk wordt Jozef niet gedood, maar komt wel in een waterput terecht en wordt hij later als slaaf naar Egypte verkocht. Ja, dat gebeurde allemaal bij Dothan. En waarom vertel ik dit? Toen Jozef dit overkwam, was hij nog maar 17 jaar. Zijn eigen broers staan hem naar het leven en verkopen hem als slaaf en vertellen Jacob een luguber verhaal dat Jozef is opgegeten door een wild dier. Als bewijs laten ze zijn met bloed besmeurde mantel zien. Maar aan die mantel zat geen bloed van Jozef, maar van een geit uit de kudde van Jacob. De broers hadden de angst in de ogen van Jozef gezien, toen ze hem voor 20 zilverstukken verkochten aan handelaars, die hem meenamen naar Egypte. Kunt u zich voorstellen dat Jozef in die situatie gedacht moet hebben, waar is God? Waarom bevrijdt hij mij niet uit deze ellende? Waar zijn zijn hemelse legermachten om mij te helpen? Ze kwamen niet. Laten we eerlijk zijn, dat is toch ook vaak onze reactie in allerlei verschrikkelijke omstandigheden waar we het liefst zo snel mogelijk uit willen komen. Vooral als een mens de getuigenissen hoort van anderen die op wonderlijke wijze door de Heere zijn bevrijd en verlost. Dan kan het in een mens opkomen, maar ik heb zoiets nog nooit meegemaakt en zo ben ik nog nooit uit de ellende bevrijd. Moet je dan concluderen dat je niet genoeg op God hebt vertrouwd of dat de Heere u of jou niet heeft willen helpen? Luisteraar, laten we teruggaan naar Dothan en denken aan Jozef. Ook hij werd door de Heere beschermd en bewaard, alleen heeft hij dat op het moment zelf niet zo ervaren. Luisteraar, als slaaf was hij er zelfs slechter aan toe dan wanneer hij was gedood. Het leven van een slaaf was in die tijd geen pretje. Toch was Jozef in Gods handen. Maar waar waren die vurige wagens dan? Jozef heeft ze niet gezien. En mogelijk zegt u, ik heb ze ook niet gezien op de moeilijke punten in mijn leven. Oké, maar wacht even. Nu moeten we toch even terug naar Elisa in Dothan. En moet ik u een vraag stellen? Als wij de vurige wagens niet kunnen zien, wil dat toch niet zeggen dat ze er daarom ook niet zijn? Ze zijn er. Ik zie meer bewijzen van Gods ingrijpen en bescherming in het leven van Jozef dan in het leven van Elisa, die namens de Heere wonderen mocht doen. Jozef heeft er later in zijn leven getuigenis van afgelegd. We kunnen, bij wijze van spreken, zeggen, toen zag hij de vurige wagens van de Heere wel. Ze hadden hem gebracht op het punt waar de Heere hem wilde hebben. In Genesis 50 vers 20 zegt Jozef, ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds, want hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik de levens van vele mensen kon redden. De Heere gaf in Dothan, ook rondom Jozef, strijdwagens en paarden van vuur. Alleen werden ze op een andere manier gebruikt. 2 Koningen 6 vers 18 tot en met 20. Terwijl het Syrische leger steeds dichterbij kwam, bad Elisa, Heere, maak hen alstublieft blind. En de Heere deed dat. Elisa verliet de stad en zei tegen de Syrische soldaten, u hebt de verkeerde weg gekozen. Dit is niet de stad die u zoekt, volg mij maar, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. Hij leidde hen naar Samaria. Daar aangekomen bad Elisa, Heere, open nu hun ogen en laat hen weer zien. De Heere deed dat en zij ontdekte dat zij in Samaria waren, de hoofdstad van Israël. Door een wonder van God brengt Elisa de Syrische troepenmacht naar Samaria. In Samaria geeft hij hen over aan de koning van Israël. Als de koning de Syriërs wil doden, zegt Elisa dat hij dat niet moet doen. Vers 22, geef hun dus te eten en te drinken en laat hen dan weer vertrekken. 2 Koningen 6 vers 23. Daarom maakte de koning een feestelijke maaltijd voor hen klaar en stuurde hen daarna terug naar hun koning. Na deze gebeurtenis deden de Syrische legerbenden geen invallen meer in het land Israël. Door op die manier de vijanden van Israël te overladen met goedheid, zal de koning als het ware vurige kolen op hun hoofd hopen. De wijze waarop Elisa de Syriërs behandelt, is een goed voorbeeld van Jezus' opdracht vijanden lief te hebben en vervolgers te zegenen. Het slot van vers 23 is opmerkelijk, omdat in vers 24 de koning van Syrië opnieuw met zijn leger optrekt tegen Israël. Kennelijk is er tussen vers 23 en vers 24 langere tijd verstreken. 2 Koningen 6, vers 24 en 25. Wat later mobiliseerde koning Ben-Hadad van Syrië echter zijn leger en omsingelde Samaria. Daardoor ontstond een erge hongersnood in de stad, zodat na een lange periode van belegering een ezelskop voor 880 gram zilver werd verkocht en een derde liter duivenmest 55 gram zilver opbracht. De volgende verzen tonen het vreselijke feit dat de mensen van de honger zelfs hun kinderen gingen opeten. Toen koning Joram dat hoorde, scheurde hij zijn kleren. Vers 31. Toen zei de koning: De Heere mag mij doden als ik Elisa niet vandaag nog laat onthoofden. Er wordt niet vermeld waarom koning Joram Elisa verantwoordelijk houdt voor de gevolgen van de belegering. Was het door de gebeurtenissen hiervoor, toen hij het Syrische leger wilde uitschakelen, maar dat van Elisa niet mocht? Nu zitten ze met de gebakken peren, en daarom wil Joram Elisa onthoofden. In 2 Koningen 7 gaat deze geschiedenis verder. In de volgende uitzending lezen we 2 Koningen 7 en 8.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.